Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 67, het eerste en het tweede vers. De algoede God zij ons genadig en de volken zullen u belijden. 1 en 2 van 67.
Thank you.
22e hoofdstuk, we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 14. Matteüs 22, de verzen 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we het vijfde vers van Psalm 95. Verhard u niet, neemt zijn genaoot moedig aan. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genodigden tot de bruiloft te roepen. En zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zeg de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: de bruiloft is wel gereed, doch de genodigden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En die dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden allen die zij vonden, beiden kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Wij zullen nu doen, belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige en genadige God, laten wij ook vanavond nog weer tot u mogen komen, voordat wij met elkaar gaan overdenken wat u ons in dit uur te zeggen hebt. En u hebt ons wat te zeggen, Heren, en daartoe roept u ons ook bijeen. Ons kerk gaan en ons samen zijn in uw huis heeft inderdaad toch tot doel dat wij gelegenheid zoeken om te horen naar wat u tot ons te spreken hebt. Laat ons dat allemaal ook heel duidelijk voor ogen staan, Heren, dat het hier niet gaat om iets anders dan om de ontmoeting met u en het luisteren naar uw woord. En als gij spreekt, Heren, dan is wat u ook zegt altijd al onze aandacht waard. Want u bent God. En wat u spreekt, Heren, dat heeft ook ons heil op het oog. Dat is ook een van de dingen waar we vandaag toch wel bij stil mogen staan. En daar gaat het toch altijd weer om op zondag. Dan wilt u arbeid aan ons besteden met het oog op het feit dat wij verloren mensen zijn. En omdat u ons niet wilt laten verloren gaan, wijst u ons de weg naar het behoud. En spreekt u van alles wat gij ervoor gedaan hebt om mensen uit hun verlorenheid te redden. Dat hele werk dat de Heer Jezus verricht heeft, waardoor hij de zaligheid heeft verworven. Maar ook dat werk wat de Heilige Geest doet in het toebrengen van zondaren, in het begiftigen met het waarachtige geloof, in het schenken van de ware wedergeboorte en bekering. Dat werk van de Heilige Geest waardoor mensen deelachtig gemaakt worden wat Christus verworven heeft. Heren, dat zijn de dingen waar het toch allereerst en allermeest om gaan zal in de verkondiging van het evangelie. En zo mag dat ook vandaag weer zijn. Mogen we er oog voor hebben, mogen we er ook vooral een hart voor ontvangen. Om nu zelf ook met alle ernst bezig te zijn in het zoeken van de dingen die boven zijn. Heren, u weet, ons leven is zo bezet. Of, u kunt daar anders over oordelen, maar wij menen dat ons leven vaak zo bezet is. En dat er zoveel dingen zijn waar wij onze aandacht aan moeten geven, dat er zo weinig tijd overblijft voor de echt wezenlijke en eeuwig blijvende dingen. Wij hebben daar zo onze eigen mening over, Heren, en we zoeken vaak ook allerlei verontschuldigingen. Maar of die verontschuldigingen in het licht van uw beoordeling ook staande kunnen blijven, dat is nog maar zeer de vraag. En het is zeker ook waar dat als u een mens werkzaam maakt en als u onrust veroorzaakt door een mens aan zichzelf te ontdekken, en als u indrukken geeft van de ernst van de zaken, dan worden de prioriteiten die we stellen ook een beetje veranderd. En wat dan zo belangrijk leek, dat wordt wat minder belangrijk. En wat er wat bij hing, dat krijgt voorrang. Dan gaan we de dingen ook anders beoordelen. En daarmee is dan tegelijkertijd ook bewezen dat de manier waarop wij het vaak beoordelen verkeerd is. En dat onze excuses geen stand houden. Dat het er alleen maar een bewijs van is dat we de dingen toch niet zo ernstig nemen. En dat we toch niet zo betrokken zijn op het heil van onze zielen als dat het wel zou moeten. En dat we toch zo aardsgezind zijn en aan de aarde gebonden. En dat daarom de dingen van dit leven zoveel voorrang krijgen. Ach Heren, als dat zo is, wilt u het dan eens veranderen? O ja, wij hebben zelf de roeping om het te veranderen. Wij hebben zelf de roeping om te zoeken de dingen die boven zijn. We hebben zelf de roeping en de dure plicht om de geborgenheid van onze ziel te zoeken. Maar Heren, u weet hoe het met de mens in zijn verlorenheid is. En al meent hij dan misschien ook nog wel enig geestelijk leven te bezitten, de feiten weerspreken het vaak zo. Maar dan is het allemaal zo dringend nodig, o God, dat u met uw krachtig, met uw onwederstandelijk werk komt en ons inwint voor uw dienst en ons bezig doet zijn met de dingen die gij aan de orde stelt. Heere, laat uw geest dan werken, ook vanavond, ook nu, als uw woord opnieuw mag worden uitgedragen. En als we ons opnieuw zetten om te luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt over de leer der genade. En die leer zullen we toch moeten kennen, Heere, in al de verbanden en in al de facetten. Open ons verstand en open ook ons hart. En mag de verkondiging van uw woord niet alleen verstaanbaar en begrijpelijk zijn, maar mag dat woord ook ter harte worden genomen, Heere. En laat zo ervaren, ook in deze kerkdienst, dat wij hier samen zijn, terwijl u in ons midden wilt wezen en onder ons wilt wonen en werken. Laten we u nodig mogen hebben, Heere, in spreken en in luisteren. En mag er dan een stille verzuchting opgaan tijdens deze kerkdienst, dat u zou willen geven uw onmisbare zegen. We zongen daarvan in het begin van onze samenkomst, Heere, maar laat het dan ook werkelijk de ervaring zijn. God, onze God, zal ons zegenen. Heere, wij vragen u dat gij alle noden die er zijn vervullen wilt. Dat gij in moeite en zorg nabij wilt zijn. Dat gij uw vleugelen wilt uitbreiden om ons onder die vleugelen van u te dekken. Dat u in dagen en tijden van beproeving wilt bewijzen dat u de dingen doet medewerken ten goede. Dat u uitkomst geeft, misschien waar wij geen uitkomst zien. Dat u ook de tegenslagen nog gebruikt om geestelijk winst te laten ontstaan. We danken u voor zegeningen geschonken. Vanmorgen was zuster Van Disna meer dan een jaar niet in de kerk geweest te zijn, weer met ons onder de verkondiging van uw woord. En u gaf dat dat inderdaad ook mogelijk was. Uw naam zij daarvoor erkend en gedankt. Wees u verder ook met haar. Ook in het feit dat zij zo kort geleden weduwe geworden is. En laat uw aangezicht in gunst aan haar lichten. Heere, breid uw koninkrijk uit over de lengte en de breedte van deze wereld. En wilt gij alle arbeid in dienst van dat rijk gebruiken en inschakelen bij uw grote werk, opdat uw naam mogen worden verheerlijkt in het midden van deze wereld. Werk ook in jonge harten, harten van kinderen, harten van jonge mensen. En laten zij, Heere, bij het opgroeien en bij het aangevochten worden en bij het in veel verleidingen verkeren, toch mogen beseffen hoezeer gij uw zegen eraan verbinden wilt als we u vroeg in ons leven leren zoeken. En laat het ook hun hartelijke begeerte mogen zijn of worden om u de Heere te kennen en hun leven in uw dienst te besteden. Heere, zegen het werk van de opvoeding in onze gezinnen. En voor zover dat ook overgenomen wordt, het wordt door scholen, ook op de scholen. En laat het alles mogen dienstbaar zijn, ook aan de vorming van onze kinderen, maar met name ook aan de geestelijke toerusting. En wilt gij uzelf in dat alles verheerlijken. Heere, wij vragen u, wilt u wegdoen onze zonden, vergeven onze ongerechtigheden en ons wassen en reinigen in het bloed dat gij, Heere Jezus, hebt willen geven als het redmiddel, als het reinigingsmiddel, opdat we daardoor verlost, gewassen mogen worden. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 98ste psalm, vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade, en vers 4, laat al de stromen vrolijk zingen. 2 en 4 van 98. Gemeente, na de prediking zingen we het 9e en het 12e vers van Psalm 81. Ik zie dat ik een vergissing gemaakt heb toen ik opgegeven heb vers 10, maar het zal zijn vers 9 en vers 12 van Psalm 81. En waar zullen we vanavond dan naar luisteren? Wat is Gods boodschap aan ons? We zijn bezig met wat ik noemde de leer der genade. We hebben gezien dat in dat werk der genade, waarin het in deze serie preken over gaat, God de Vader aan het werk is in de verkiezing van zondaren. We hebben eveneens gezien dat God de Zoon aan het werk is in het werk der verlossing, in het werk der verzoening. We hebben daar met elkaar ook bij stilgestaan. We hebben er met elkaar ook op gelet wat dat dan voor mensen zijn die God in zijn genadige verkiezing heeft lief gehad en uitgekozen, en voor wie de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort. Dat zijn geen deugdzame mensen, dat zijn geen mensen die nog het een en ander presteren ten opzichte van de Heere, die God nog enige eer toebrengen, maar dat zijn gevallen, verloren zondaren van wie gezegd moet worden dat ze onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed. Ja, dat ze zelfs in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom van nature kinderen des toorns zijn. Nou, het zijn zulke mensen die God in zijn verkiezing van eeuwigheid heeft lief gehad. Het zijn zulke mensen voor wie de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. En zoals ik zei, op Gods, het werk van God de Vader hebben we gelet, op het werk van God de Zoon. En wat doet nou de Heilige Geest in dat genadewerk? En hoe komt de Heilige Geest ter sprake als de Bijbel het heeft over de leer der genade? Wel, zijn werk wordt ook genoemd in de schrift en dus ook in onze belijdenis. Ook onder andere in de Dordtse leerregels. We hebben al een paar keer een paragraaf uit de samengevatte hoofdstukken 3 en 4 gelezen in het begin van dat gedeelte. Ik lees u vanavond paragraaf 8 uit Dordtse leerregels 3, 4. Daar gaat natuurlijk wel wat aan vooraf en dat komt ook wel openbaar straks in de prediking, maar wij concentreren ons op die 8e paragraaf. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen, want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen, en hij belooft ook met ernst aan allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Nou, hier komen wij mee in aanraking en het is nog maar het begin met het werk van de Heilige Geest, die het werk van Christus toepast en die de verkiezing van God de Vader uitwerkt. En dat gebeurt, en ik zei dat is nog maar het begin, er is meer te zeggen en er zal ook meer gezegd moeten worden, maar dat begint met wat de Bijbel noemt de roeping. Ik zei dat wat de Bijbel noemt de roeping. Mag ik u dat aanwijzen? Allereerst uit de eerste brief van de apostel Petrus in hoofdstuk 2, waar hij de gelovigen aan wie hij deze brief richt als volgt aanspreekt. Maar vers 9 van hoofdstuk 2 van de eerste Petrusbrief: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een geheiligd volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat ziet op het feit dat er in hun leven bepaalde invloeden gewerkt hebben en dat die invloeden van de Heilige Geest uitwerking gekregen hebben en dat zij die vroeger dus in de duisternis verkeerden, niet langer in de duisternis leven, maar in het licht zijn geplaatst. Zij zijn geroepen, maar dat is dan gebeurd met een roeping waarvan wij zeggen dat hij krachtdadig en onwederstandelijk is geweest. Een roeping die wel zijn uitwerking moest hebben. Die mensen mogen zich daar aanvankelijk ook tegen te weer gesteld hebben. En een mens van nature doet dat. Want hoe krachtig en hoe dringend de Heere ook roept en waarschuwt, de mens zal altijd vanuit zijn eigen verdorven bestaan, vanuit zijn verlorenheid, zich verzetten en weerstand bieden. Maar in het leven van deze mensen waar het nu even over gaat, is die weerstand gebroken en heeft de Heilige Geest de overwinning behaald en zij zijn gewillig geworden om de Heere te zoeken en te dienen. Dat is de onwederstandelijke roeping. Die noemen we ook wel eens in ons leerstellig spraakgebruik de inwendige roeping. Waarbij het hart wordt veranderd en waarbij een mens krachtig wordt getrokken. Natuurlijk moeten we het daarover hebben. En onze Dordtse leerregels spreken daar ook over. En dat is dan inderdaad ook zo'n onderdeel van het werk van de Heilige Geest in de toepassing van het heil. Het blijft er niet bij, want op de roeping volgt wedergeboorte. Wedergeboorte hangt weer samen met bekering en bekering en geloof hangen weer met elkaar samen. En zo volgt de rechtvaardiging en de heiliging en de heerlijkmaking. Maar voordat we het over deze krachtdadige en onwederstandelijke roeping gaan hebben, moeten we het eerst hebben aan datgene wat daar weer aan vooraf gaat. Wat is dat dan? Wel, dat noemen we dan de uitwendige roeping. De algemene roeping. Die bijzondere roeping waar het zo pas even over ging en waar Petrus op doelt in 1 Petrus 2 vers 9. Dat is de roeping die komt tot al diegenen voor wie Christus zijn leven gaf. En in hun leven is dat de eerste zegen die ze uit de volheid van Christus ontvangen. Ze worden van binnen ingewonnen, overreed en zo getrokken. Dus deze roeping komt alleen tot degenen voor wie Christus de dood inging. En u herinnert zich nog toen het over de verzoeningsarbeid van de Heere Jezus ging, dat wij in de Bijbel geen grond vinden om te zeggen dat de Heere Jezus voor allemaal gestorven is. Maar alleen voor zijn volk. Alleen voor de gegevenen des vaders. Daar hebt u het weer, dat aantal dat door de Vader verkoren is, dat is hetzelfde aantal als degene voor wie de Heer Jezus zijn leven gaf. En dat zijn ook weer precies dezelfde, niet één meer en niet één minder, in wie de Heilige Geest die krachtdadige roeping realiseert. Maar als het vanavond gaat over de algemene roeping, dan mogen we zeggen dat die komt tot een veel bredere kring van mensen. Namelijk tot allen die onder het evangelie verkeren. En dat is het, en nou ben ik terug bij paragraaf 8 van onze Dordtse leerregels, dat is het waarin dat gedeelte op gezinspeeld wordt. Allen worden geroepen voor zover ze met het evangelie in aanraking komen. Maar dan blijkt dat niet allen die geroepen zijn ook met de daad komen. Al was die roeping nog zo wel gemeend. En al was die roeping waarmee ze geroepen zijn nog zo ernstig. Maar ze slaan hem in de wind. En ze wijzen hem af. En ze gaan dus verloren. Goed, dat zeggen we, vinden we dus in de Dordtse leerregels. Maar vinden we dat nou ook in de Bijbel? Spreekt Gods woord nu ook over die algemene roeping? En kunnen we dat nou op grond van Gods woord inderdaad zeggen? Dat allen die met het evangelie in aanraking komen en die onder de prediking van het woord zitten, één keer in hun leven of een leven lang geroepen worden, ernstig en welgemeend. Ja, gemeente, dat zegt het woord van God ons ook. Al moet ik er u onmiddellijk bij zeggen dat als de Bijbel over roeping spreekt, en gaat u het maar na waar u dat woord roeping ook tegenkomt, dat het bijna altijd dan om die inwendige roeping gaat. Om die zaligmakende roeping, waardoor een mens werkelijk veranderd wordt. Maar al is dat dan bijna altijd het geval, er zijn enkele plaatsen in het woord van God waaruit blijkt, en op grond waarvan we dat dan ook mogen stellen, dat de Heere in zijn welmenende gunning zijn evangelie aan alle mensen aanbiedt en dat die roeping dus tot een ieder komt. Onder andere is dat het geval in de gelijkenis die we vanavond met elkaar gelezen hebben, die van het koninklijk bruiloftsmaal. Die koning die een feest aanricht in verband met het huwelijk van zijn zoon. Er zijn van tevoren verschillende gasten uitgenodigd. Die zijn verwittigd van het feit dat de koningszoon gaat trouwen en dat de koning er een behagen in heeft om hen speciaal uit te nodigen om bij het feest dat voor die gelegenheid zal gevierd worden aanwezig te zijn. En dan breekt de dag van de bruiloft aan en naar oosters gebruik zendt de koning zijn dienstknechten uit om de genodigden te halen. Ze hoeven niet eens op eigen gelegenheid te komen, maar de dienstknechten van de koning komen met een of ander rijtuig, neem ik aan, om die mensen te vervoeren en naar de feestzaal te brengen. Maar waar die knechten van de koning ook komen, overal ontmoeten ze een weigerachtige houding. De genodigden hebben er op de een of andere manier geen zin in. Of ze hebben wat anders aan hun hoofd en dat andere vinden ze eigenlijk belangrijker dan de bruiloft van de koningszoon. En zo gaan de knechten onverrichter zaken naar hun koning terug en ze brengen verslag uit. De koning laat het er niet bij zitten. Hij zal nog weer andere knechten uitsturen met dezelfde boodschap die natuurlijk dan nog dringender gebracht wordt. En het wordt die genodigde nog eens een keer gezegd, maar u bent genodigd en alle dingen zijn gereed. Komt u toch tot de bruiloft? Maar de gasten volharden in hun weigering. En ook deze knechten kunnen onverrichter zaken teruggaan. En dan ontsteekt de koning en begrijpelijk in toorn. Zal het feest dan niet doorgaan? Zal er ter gelegenheid van het huwelijk van de zoon van de koning dan niemand op het feest komen? De koning stuurt zijn knechten opnieuw uit. En nu moeten ze maar gaan waar ze gaan, al is het in de achterbuurten, al is het in de heggen en in de stegen, waar alleen maar volk huist, dat er niet uitziet, maar laten ze komen. Laten ze komen, blinden, verlamden, allerlei mensen die er inderdaad helemaal niet op voor geschikt zijn. En zo wordt het huis toch nog vervuld met gasten. Heel wat keren was er in deze gelijkenis sprake van het woord genodigd. Je zou ook kunnen zeggen geroepen, want dat is hetzelfde. Die mensen waren genodigd, die mensen waren geroepen en de koning laat het ze heel nadrukkelijk zeggen, kom toch tot de bruiloft. En dat ziet nou op de algemene roeping waar ik zo op duidde. U voelt wel aan dat de verklaring van deze gelijkenis helemaal niet moeilijk is. Soms is het niet zo eenvoudig om een gelijkenis op de rechte wijze te verklaren. Je kunt ernaast zitten, je kunt er ook je fantasie op loslaten en dan kom je tot allerlei conclusies die niet gerechtigd zijn. Maar in dit geval is het helemaal niet zo moeilijk, zeker niet als het over de hoofdzaken gaat. Die maaltijd, dat mag je rustig verstaan als een aanduiding van het heil dat God bereid heeft. De koning, ongetwijfeld is dat de Heere zelf. De genodigden, nou noemt u ze zondaren. De knechten die uitgestuurd worden, noemt u ze de predikers van het evangelie. En als we deze dingen gezien hebben en in gedachtenis houden, dan hebben we eigenlijk genoeg van de details van deze gelijkenis gezien. En dan kunnen we eventuele andere zaken die nog wat andere vragen oproepen, wel even terzijde leggen. En ik denk dat dat ook mag, omdat mijn uitgangspunt niet Matteüs 22 vers 1 tot 10 is. Als ik daarover zou preken, zou ik alle dingen natuurlijk uit die gelijkenis moeten aan de orde stellen. Maar nu het alleen maar gaat om een Bijbelse illustratie van wat wij belijden de algemene roeping te zijn, laat ik vrijmoedig een aantal van de details van de gelijkenis terzijde. Wat ligt hier nou in opgesloten? Vier dingen. In die algemene roeping die we dus geïllustreerd vinden in deze gelijkenis, zien wij dat er een voorstelling is en een bekendmaking van wat God heeft gedaan. Dat is het eerste en dat gebeurt geregeld, gemeente. En dat is ook een van de eerste bedoelingen van de verkondiging van het woord. Dat is mijn opdracht keer op keer. En daar komt u naar luisteren om te horen wat God gedaan heeft. Wat de Heere gereed gemaakt heeft. Die knechten hoeven aan die genodigden niet te vertellen dat ze zelf hun eten moeten meebrengen als ze naar het paleis komen. Nee, ze mogen verkondigen, alle dingen zijn gereed. Daar in het paleis staat de tafel aangericht. In de keuken van het paleis is de maaltijd klaargemaakt. Als u deze gelijkenis vergelijkt met zoals de andere evangelisten hem weergeven, dan ziet u dat er ook de details genoemd worden in die zin van de schapen en de gemeste beesten zijn geslacht. De slager is aan het werk geweest. Het vlees is gereed gemaakt en je mag ook nog aannemen dat het van de allerbeste kwaliteit is. En dat staat allemaal gereed en degenen die komen zullen wel aantreffen dat het allemaal klaar staat. Nou, dat is in de prediking net eender, gemeente. Ik hoef geen boodschap te brengen waarbij ik u zou moeten verplichten om zelf ook nog het een en ander gereed te maken. En u op het hart te binden dat u toch, als u naar de Heere toe gaat, het een en ander eerst zelf bijeengebracht moet hebben. Dat kan in de eerste plaats niet, maar de Heere heeft het van ons ook niet nodig. Want de God die voor zaligheid gezorgd heeft, heeft voor een volkomen zaligheid gezorgd. En wat u en ik dan ook nodig hebben, en denk nog even aan wat wij in de vorige keren in de avonddiensten overdachten toen het ging over onze verdorvenheid. Wat wij als alles verbeurd hebbende zondaren nodig hebben in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. Wat wij als zulke arme en armzalige schepselen die alles kwijt zijn geraakt en die geen enkele deugd meer over hebben en geen enkele prestatie meer kunnen leveren en geen enkele gerechtigheid meer bezitten. Wat wij in die ellende, in die erbarmelijke toestand als slaven van de zonde en kinderen des toorns nodig hebben in dit leven en in het uur van sterven en daarna, dat is allemaal gereed. Dat heeft God allemaal gereed gemaakt. Daar heeft Hij in zijn Zoon helemaal voor gezorgd. En dat is de boodschap die gebracht mag worden. Aan wie? Wel in de gelijkenis aanvankelijk aan een aantal mensen. Een aantal speciaal genodigden. Maar als zij hebben geweigerd, dan zegt de koning tegen zijn knechten, en ga er nou maar halen zoveel als ge er zult vinden. Dan is het niet meer een deel, dan is het niet meer een groepje, dan zijn het niet meer een paar mensen, maar zoveel als ge er vinden zult. En heeft de Heere Jezus de verkondigers van het evangelie niet opgedragen om het evangelie te verkondigen aan alle creatuur? En is de opdracht niet gegeven om het de boodschap te brengen onder al de volken? En is het de Heere zelf niet die zijn armen uitbreidt tot een ieder, tot aan de einden der aarde toe? Als hij zegt, wend u tot mij en wordt behouden, dan komt inderdaad die algemene roeping met de aankondiging van wat God gedaan heeft, met het uitstallen van de goederen des heils, met het aanprijzen van de kostelijke kwaliteit van het geestelijke voedsel dat de Heere bereid heeft tot allen. Wie ze ook zijn. En dan mag de algenoegzame zaligmaker en zijn volkomen werk gepredikt worden aan allen en een iegelijk. Dat is het eerste. En dat maakt deze gelijkenis ook duidelijk, zoals u hopelijk begrijpt. Maar dat is niet alles. En als de algemene roeping in deze gelijkenis geïllustreerd wordt, dan is het tweede wat ons daarbij voor de aandacht geplaatst wordt, dat die knechten deze boodschap niet moeten brengen als een soort algemene mededeling, als alleen maar een aankondiging, als alleen maar een beschrijving van wat de Heere allemaal gedaan heeft, terwijl die mensen dat dan mogen aanhoren en dan zelf ook nog kunnen bekijken wat ze ervan vinden en hoe ze erop zullen reageren. Nee, die boodschap wordt gebracht met een bevel. Want de koning laat zijn knechten niet alleen vertellen, alle dingen zijn gereed, maar hij laat hen er ook bij zeggen, komt tot de bruiloft. Ze moeten het die mensen ook vertellen dat het de wil, dat het de heilige wens van de koning is, dat de genodigden nu ook werkelijk zullen komen. En dat geldt in deze gelijkenis niet alleen maar van die eersten die genodigd waren en die dan uiteindelijk de nodiging afwijzen. Maar dat geldt ook van al die anderen die daarna genodigd worden, zovelen als die knechten er zouden vinden. Die nodiging die uitgaat naar de gehele wereld tot aan de einden der wereld toe, die prediking van het evangelie die alom gehoord en gebracht en gehoord moet worden, die komt, en we hebben dat in hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels ook al horen benadrukken, met bevel van bekering en geloof. En als u het nou niet gelooft omdat het in onze belijdenis staat, ik hoop dat u het dan daarom even goed ook zult geloven, want de belijdenis is uit de schrift geput, dan zal ik het u ook aanwijzen uit het woord van God. Dat de boodschap inderdaad met een bevel van bekering en geloof komt. Ik denk aan wat de apostel Paulus daarover gezegd heeft toen hij in Athene tegen de Griekse wijsgeren sprak. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen al omdat zij zich zullen bekeren. Niet dat ze bekeerd moeten worden. Niet dat de bekering noodzakelijk is. Maar dat zij zich bekeren. Daar zit toch een opdracht in, nietwaar? Precies overeenkomstig wat je uit de mond van de Heer Jezus hebt kunnen horen. Als hij zijn werk onder Israël begint, dan is zijn intreetekst: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als de Heer Jezus van zijn discipelen afscheid neemt, vlak voordat hij heen gaat op zijn dag van zijn hemelvaart, dan is zijn afscheidstekst, als hij tegen zijn discipelen zegt dat allerwege verkondigd moet worden, bekering en vergeving van zonden. Daarmee is heel de boodschap van de Heer Jezus ingeklemd tussen de oproep tot bekering en geloof. Ja, zo staat het in de schrift en zo heeft de Heer Jezus het ons voorgedaan en zo hebben zijn apostelen het ook uitgevoerd. En zo is het nog de heilige plicht van een ieder die geroepen is om het evangelie te verkondigen, en wil hij recht doen aan zijn zender en aan de boodschap van zijn zender, dan mag de boodschap niet neergelegd worden in een vrijblijvende zin: wel, gemeente, dit heb ik u te zeggen, dit heeft God nou allemaal gedaan, wat vindt u ervan, geef daar uw mening nou eens over. Nee, dan zal die prediking waarin uitgestald wordt wat God in Christus allemaal gedaan heeft, de boodschap van alle dingen zijn gereed, gepaard moeten gaan met: komt tot de bruiloft. Dan bent u niet meer vrij om nee te zeggen. En dan is nee zeggen niet anders dan ongehoorzaamheid. Wat is dat dan voor een bevel? Een militair bevel, zoals een officier zich dat aan zijn ondergeschikte geeft? Nee. Nee, zo niet. Een liefdesbevel. Een bevel dat komt in de vorm van een dringend vermaan. Een dringende aansporing. Zo bidden wij u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Gemeente, er past geen vrijblijvendheid. Er bestaat ook geen vrijblijvendheid in de kerk. We kunnen denken van wel en we kunnen menen dat we daar ook nog een bepaald argument voor kunnen hebben en dat we onszelf ook nog wel kunnen verontschuldigen. Maar er is bij God, als hij zijn evangelie laat verkondigen, welmenend, geen vrijblijvendheid mogelijk. En net wat ik zei, nee zeggen, de dagen, de dingen uitstellen, de dingen voor je uitschuiven, het is enkel ongehoorzaamheid. En dat wordt des te ernstiger als wij daarbij nog een derde element uit de gelijkenis naar voren halen en bedenken. Want als die roeping komt met de uitstalling van wat God gedaan heeft, Met ten tweede het bevel om te komen. Dan komt die evangelieprediking ook met de belofte. Niet alleen maar een bevel komt, maar ook de belofte. Nou moet ik zeggen, kunt u uit de gelijkenis, Matteüs 22, niet zo heel duidelijk distilleren. Dat moet u tussen de regels doorlezen. Maar het staat er inderdaad ook tussen de regels. Want iedereen begrijpt dat als de koning zegt, alle dingen zijn gereed. En als de koning dan ook nog een keer zegt, kom tot de bruiloft. Iedereen begrijpt dat die koning die mensen als ze komen zal ontvangen. En als hij ze ontvangt, dan laat hij ze binnen en dan geeft hij hen een plaats aan zijn tafel. En dan geeft hij hen het recht om te eten van wat hij op die tafel heeft laten neerzetten. Niet waar? Dat mag je er toch wel in lezen. Zo heeft de koning het toch bedoeld. Het is toch geen mededeling en het is toch geen bevel om die mensen dan naar het paleis te laten komen en dan tegen die mensen te zeggen, wat komen jullie hier eigenlijk doen? Nee, als ze komen, dat is de impliciete belofte bij de nodiging. Als ze komen, dan mogen ze deel hebben aan datgene wat de koning heeft gereed gemaakt. En dat hebben onze vaderen in de synode van Dort ook heel terecht begrepen en het daarom ook zo geformuleerd. En dan ben ik nog weer even bij die 8e paragraaf terug. Doch zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Nou, dat zagen we dus zojuist. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. En als u dan mogelijk nog niet overtuigd bent dat dat inderdaad ook zo gelezen mag worden in de gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal, dan wil ik u nog een paar andere plaatsen in het woord van God aanwijzen, waar het wel heel nadrukkelijk aan de orde gesteld wordt, namelijk dat de prediking van het evangelie vergezeld moet gaan van de eis, maar ook van de belofte. Handelingen 10. Als Petrus, en hij is er door de Heilige Geest toe gebracht, die hem er een speciaal visioen voor heeft gegeven, uiteindelijk gekomen is in het huis van Cornelius, die Romeinse legerofficier. Hij wilde dat eigenlijk niet, hij wilde helemaal niet met een heiden in contact staan, maar de Heilige Geest overtuigde hem dat de Heere de grenzen had weggelaten vallen en dat ook de heidenen, ook de Romeinen, ook zo'n Romeinse officier het evangelie mag gaan delen. Als Petrus overtuigd door de Heilige Geest daar gekomen is en het evangelie verkondigt, dan zegt hij onder andere niet alleen maar wat de Heere Jezus gedaan heeft en dan stalt hij niet alleen maar het ganse werk van de Heilige, van de Heere Jezus uit, maar dan zegt hij ook, en daarmee is het de preek geëindigd, daarmee sluit hij af en dan valt de Heilige Geest om de toepassing te maken ook op die mensen. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Een iegelijk die komt en die gelooft, zal vergeving van zonde ontvangen in de naam van de Heere Jezus. Hetzelfde Paulus op zijn eerste zendingsreis in de kleine Aziatische stad Antiochië is daar in de synagoge verkondigd op deze wijze het evangelie. Zo zij u dan bekend, mannen, broeders, Handelingen 13, vers 38... dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. Daar heb je de presentatie, de uitstalling van wat er in Christus allemaal is. Daar kun je vergeving van zonde zoeken. En dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Allen die geloven, delen erin. Allen die komen en op de Heere hun vertrouwen stellen, die komen en die ontvangen en die delen in het heil. Nou, we zagen dat die roeping tot allemaal komt. We zagen ook dat dat bevel tot allemaal komt. En nou zeg ik in de derde plaats, die belofte komt ook tot allen. Maar moet ik dan toch niet eerst aan bepaalde eisen voldoen? Moet ik dan toch eigenlijk eerst niet weten, om nou eens een voorbeeld te noemen, en dat is een voorbeeld uit de praktijk, en daar zitten sommige mensen op vast. Moet ik dan niet eerst weten dat ik een verkorene ben? Nee, echt niet. Op grond waarvan mag een mens komen? Op grond waarvan mag een zondaar nou tot de Heere gaan? Omdat de Heere hem genodigd heeft. Verder hoef je op geen enkele manier een of andere kwalificatie te bezitten waardoor je geschikt geacht wordt. Denk nog eens aan die kreupelen en die blinden in de heggen en in de stegen waar die knechten van de koning heen gaan en waar de koning van gezegd heeft, zoveel als dat je er vindt, brengt ze. Wat hadden die blinden? Hoeveel bezaten ze? Wat konden ze meebrengen? Konden ze voor de zoon van de koning nog een cadeautje bij elkaar sparen? Konden ze op de een of andere manier nog iets doen om zichzelf wat te fatsoeneren? Die bedelaars? Ja, maar hadden ze geen bruiloftskleed nodig? Zeker, dat hadden ze nodig. Maar er staat nergens dat die knechten aan die blinden, aan die verminkten, aan die lammen, aan die kreupelen, aan die armoedzaaiers de eis stelde, ja, je mag komen en de koning heeft graag dat je komt, maar doe wel je beste pak aan. Die mensen hadden geen goed pak. Die hadden niks in hun kleerkast. Laat staan dat ze een bruiloftskleed hadden. Ze hadden armoede. Ze hadden ellendigheid. Ze waren berooid en van alles beroofd. En dat bruiloftskleed dan, daar zorgt de koning wel voor als ze komen. Dat hangt in de kleerkast van de koning voor al zijn gasten. En als zij komen in gehoorzaamheid, omdat ze niet weg kunnen blijven, omdat de koning hen trekt met koorden van goedertierenheid, dan zal de koning ervoor zorgen dat ze een kleed krijgen waardoor ze waardige mededisgenoten van zijn zoon zullen worden. Alles wat ze nodig hebben is daar. De koning heeft toch gezegd, alle dingen zijn gereed. En dan moet u niet zeggen, ja, dat ziet op die schapen en op dat vlees en op dat eten wat op die tafel staat. Nee, alle dingen, daar horen ook de bruiloftsklederen bij. Alle dingen zijn gereed. Niet alleen de kok is aan het werk geweest, maar ook de kleermaker. En alles wat een zondaar nodig heeft, dat is in Christus aanwezig. Maar meent de Heere dat dan? Als hij zo zijn evangelie laat verkondigen en als hij zo de belofte bij het evangelie insluit, meent de Heere dat dan? Gemeente, een tegenvraag. Noemt u eens iets op als u kunt, waarin de Heere niet 100% serieus is. Kunt u iets bedenken in de Bijbel, of wat mij betreft ergens anders vandaan? Kunt u iets bedenken waarin de Heere iets aanbiedt en waarvan wij daar zouden moeten zeggen, ja, dat zegt de Heere wel, maar dat meent hij helemaal niet? Is er zo'n tekst in de Bijbel te vinden waaruit wij kunnen concluderen, je kunt God toch eigenlijk ook niet vertrouwen? God doet dat maar om de mens te bespotten. Natuurlijk is de Heere volkomen ernstig als hij en het heil laat uitstallen en het bevel tot bekering en geloof laat verkondigen en de belofte erbij voegt dat een iegelijk die gelooft vergeving van zonde zal ontvangen. Natuurlijk is de Heere volkomen serieus als hij deze dingen verkondigt. Gemeente, stel nou eens een ogenblik voor, moet u zich eens even proberen in te denken, dat de prediking van het evangelie eigenlijk een slag in de lucht zou zijn, omdat je de dingen wel verkondigen mag en omdat de Heere ook wel gezegd heeft dat ze verkondigd moeten worden, maar dat het een boodschap is waarvan je allemaal nog maar moest afwachten, zou het wel waar zijn? Zou het wel kloppen? Zou de Heere het wel echt menen? En omdat ze er zo van overtuigd waren dat God altijd serieus is in wat hij bedoelt, zeggen onze vaderen ook dat het God aangenaam is dat de geroepenen komen. Wist u dat? Staat u er wel eens bij stil? Dat als het evangelie gebracht wordt en als u ook geroepen en genodigd wordt om met de zonde te breken en in de weg van Gods gerechtigheid te gaan, als u ertoe uitgenodigd wordt om de Heere te vrezen en lief te hebben, staan jullie er wel eens bij stil, jongens en meisjes, dat als de Heere klopt op de deur van je hart en hij zegt, geef mij je hart, dat de Heere dat dan helemaal meent. En dat de Heere dat graag zou willen ook dat je het deed. Dat het God aangenaam is. Dat degenen die geroepen worden ook echt komen. Sta er eens bij stil dat als straks de kerk voorbij is, de kerkdienst afgelopen is en de roeping opnieuw uitgegaan is, dat de Heere wacht. Of er 1 of 2 of 10 of nog liever veel meer zijn die tot de Heere gaan. En dat het de Heere dan aangenaam is als zij ze hoort komen. En als zij ze hoort vragen. Heere, red mijn leven. Geef me genade. Doe mij u kennen. Breek de lust om te zondigen in mijn leven. Win mijn hart in voor u en voor uw dienst. Het is God aangenaam dat degenen die geroepen worden komen. Vind je dat in de schrift ook niet? Nou, zo pas had ik het woord van Paulus uit 2 Korinthe 5. Alsof God door ons baden, zegt de apostel. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Moet je eens horen hoe de Heere nodigt bij Jesaja. Het eerste hoofdstuk van zijn profetenboek. Kom dan. Kom dan toch. En dan heeft hij ze van tevoren al getypeerd als mensen met allerlei gebreken en met allerlei zonden en met allerlei ongerechtigheden. En hij heeft er echt helemaal geen twijfel over laten bestaan dat er bij die mensen echt niks was wat hem aangenaam was. En waarom hij ze lief zou willen hebben. Echt helemaal niks. Hij heeft tegendeel gezegd. Als jullie met al je vroomheid, al je vermeende vroomheid, het gebed komt te vermenigvuldigen, ik luister er niet naar, want moet je eens naar je handen kijken. Ze zijn vol bloed. terwijl de Heere dat van die mensen moet zeggen, zegt hij toch, en kom nou tot mij en laat ons tezamen richten. En weet je wat je dan hier bij mij kunt verwachten? Al waren je zonden als scharlaken. En ik zie heus wel dat ze niet anders zijn. Dan wil ik ze maken tot witte wol. En al waren ze rood als karmozijn, dan zal ik ze maken als sneeuw die vers op de aarde viel. Zo is God, is het God aangenaam dat degene die geroepen worden ook zullen komen. Hoor hem bij Ezechiël zeggen, bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? Zo zegt God dat. Zo dringend. Zo rechtstreeks op je hart het bindend. Denk eens aan die tranen van de Heere Jezus. Dat waren echt tranen. Dat waren tranen die voortkwamen uit een gebroken hart. En waarom was dat hart van de Heere Jezus zo gebroken, bij wijze van spreken? Omdat hij zoveel werk daar in Jeruzalem gedaan had. En omdat hij zo vaak geprobeerd had, zo zegt hij het ook, om die inwoners van Jeruzalem bij elkaar te vergaderen, ze te trekken, ze te overtuigen, ze aan zich te verbinden. Om met hen te doen wat een hen met haar kuikens doet als het onweer dreigt of als het gevaar komt van allerlei kanten. Dan doet ze er vleugels wijd uit en dan lokt ze met haar stem, met haar klokstem, die haar kuikentjes bij elkaar. En ze mogen allemaal een plekje vinden onder die vleugels van dit moederdier. Zo heeft de Heere geworsteld om het behoud van Jeruzalem. En hij heeft keer op keer ondervonden. En als hij nou voorziet wat dat allemaal straks gaat worden, als het de stad gaat belegerd worden en als de dood zijn intrede gaat doen en als het oordeel voltrokken wordt, als de Heere dat allemaal ziet en terugziet op het vergeefse van zijn arbeid, dan zegt hij, och, of ge nu nog heden in deze uw dag zou bekennen wat tot uw eeuwige vrede is dienende. En dat snikt hij zomaar uit, gemeente. Tussen zijn snikkend oor verzucht hij dat ze nog op het laatste moment zich zouden bekeren. Dat is geen toneelstuk van de Heere Jezus geweest. Dat was echt, echte tranen, als hij een mens in zijn onbekeerlijkheid voortziet leven. Echte tranen, als hij merkt dat alles wat hij gedaan heeft geen effect heeft. Heus, de Heere is welmenend, als hij de roeping doet uitgaan, gelooft u het? Maar dan is er nog een vierde element in deze gelijkenis. En dat is een ernstige waarschuwing als je nou niet komt. Wat doet de koning met die gasten die weigeren? Ik zei al, een weigering is ongehoorzaamheid. Het is ook een miskenning van de koning en van de rechten van de koning. Hij spaart ze niet. Ze zullen niet eten, zegt hij, van mijn maaltijd. En Matthäus vertelt dat hij zijn legers uitzendt en dat hij hun stad verwoest. Dat zegt apostel Paulus ook. Ik verwees naar Antiochië en zijn prediking daar. Daar heeft hij het allemaal gezegd. De uitstalling van het heil, de eis, de belofte. Maar hij zegt er tenslotte bij, en als jullie nou niet komen, dan ga ik weg. En dan neem ik het evangelie mee. En dan ga ik ergens anders heen. En dan laat God jullie aan jezelf over. Versmaad daarom de aanbieding niet, gemeente. Het is geen licht werk om naar de kerk te komen. De prediking van het evangelie, als we ernaar geluisterd hebben, zal altijd onze verantwoordelijkheid verzwaren. U gaat vanavond de kerk niet uit, zoals u er vanavond in kwam. Er is weer een stukje verantwoordelijkheid op u gelegd. Als het aanbod niet zou uitgaan tot allen en een iegelijk, dan zou u kunnen zeggen, maar voor mij was het niet. De Heere heeft mij niet aangesproken. De Heere heeft mij niet recht in de ogen gekeken. En heeft tegen mij niet gezegd, geef mij uw hart. Dan zou je een excuus hebben. Maar nu niet. Niemand. Daarom is het ook zo vreselijk om onder het evangelie verloren te gaan, gemeente. Wat zal het zijn als de Heer Jezus straks wederkomt en als we allemaal geopenbaard moeten worden voor zijn rechterstoel en als we allemaal rekenschap moeten afleggen van wat we in het leven gedaan hebben en met name van wat we met zijn woord gedaan hebben. Moet u zich dat eens een ogenblik indenken en dat gaat gebeuren. Vroeg of laat gaat het gebeuren. Dat we allemaal geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zegt Paulus in het eerste hoofdstuk van zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen, dat Christus dan met vlammend zwaard wraak komt doen over degene die God niet kennen. En over degene die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest. Dat kan dus. Dat je het evangelie ongehoorzaam bent. Dat je tegen die koning zegt, ik heb het te druk. Dat je tegen die koning zegt als hij zegt, kom tot mijn bruiloft. Ja, maar ik kan niet komen, want ik heb dit aan mijn hoofd en ik heb dat onder andere handen. En ik moet eerst dit en ik moet eerst dat. De een naar zijn koopmanschap, de ander naar zijn akker. En net wat voor bezigheden we ook hebben. En gemeente, wat hebben wij een machtige hoop bezigheden, nietwaar? En wat hebben wij een hoop dingen waar we druk mee zijn? En wat zitten we vol en wat maken we onze tijd vol met allerlei zaken waarvan wij dan zeggen, ja, maar dat is zo nodig en dat moet ook gebeuren en u moest eens weten wat er allemaal kijken komt enzovoort enzovoort. Vertel het maar aan de Heere, maar de Heere heeft er geen begrip voor. Hij zegt, weet je dan niet dat jij een onsterfelijke ziel hebt? Weet je dan niet dat je een keer uit het leven weg moet? Weet je dan niet dat je zonden vergeven moeten worden? Weet je dan niet dat het bloed van Christus alleen tot vergeving van zonden dienen kan? Weet je dat dan niet? En dan kun je niet zeggen, Heer, ik heb het niet geweten. En dan zal de Heere zeggen, maar dan ben je mijn evangelie ongehoorzaam geweest. En dat betekent voor mij precies hetzelfde als dat je er nooit van zou hebben geweten. Moet er dan niet wat met de mens gebeuren? Moet de Heere dan niet inwendig in onze hart opereren, zodat onze weerbarstigheid gebroken wordt? En zodat we gewillig gemaakt worden? En zodat we alle weerstand opgeven en zodat wij in een nieuw begeer, een nieuw leven begeren te leven. Ja, dat moet zeker gebeuren. De roeping moet krachtdadig en onwederstandelijk zijn, maar u schuilt daar toch niet achter weg, nietwaar? Dat kun je straks ook niet doen. En daar ging het nou vanavond ook niet over. Daar hoop ik het met u een andere keer wel over te hebben. Want dat openbaart het Heere in zijn woord ook heel nadrukkelijk. En dat zeggen onze vaderen uit Dordt ook heel nadrukkelijk. En dat hoort ook heel wezenlijk bij de leer der genade. Maar daar ging het vanavond niet om. Vanavond ging het over onze verantwoordelijkheid. Heb u die al gezien? En vanavond ging het over Gods gewilligheid. Heb u daar ook erg in? En vanavond heeft de Heere geklopt op de deur van ons aller hart. Hebben we dat gehoord? En vanavond, en ik zeg het daarom nogmaals, heeft de Heere gezegd wat hem aangenaam is. Dat allen die geroepen worden. En gemeente, breder kan ik het niet maken. Dat wil, toegepast op onze situatie, heel concreet zeggen. Allen hier links van mij en rechts van mij. Allen hier voor links en hier voor rechts en in het midden. En allen op de galerij en allen aan de kerktelefoon. Dat allen die geroepen zijn, stuk voor stuk, zullen komen. God vindt dat aangenaam. Hij wil dat werk zo graag doen. Zondaren zalig maken. Amen. Met dankgebed. Barmhartige God, hoe zouden we u ooit naar waarde kunnen danken en erkennen voor alles wat u geopenbaard hebt en voor de wijze waarop u het evangelie laat verkondigen. Als u het ons laat voorstellen en uitstallen wat er allemaal in de Heere Jezus tot stand gekomen is en hoe u nou voor de ganse zaligheid gezorgd hebt. En als u dat mensen laat verkondigen en ze er niet alleen maar bij zegt dat zij nu hebben te komen en dat het uw wil is dat ze zullen komen, maar dat ge tegelijkertijd ook belooft dat als ze komen, ze deel zullen ontvangen aan dat heil. Heer, en zo is het vanavond ook weer tot ons gekomen. Wat doen we er nou mee? Hoe gaan we er nou mee om als we naar huis gaan? Ziet u ons vanavond voor uw aangezicht als mensen die tot u vluchten? Ontvangt u dit loon op de arbeid die verricht is? Zullen er mensen zijn die hun verloren leven in uw hand leren stellen? Wij bidden van u, Heere, bindt het op ons aller hart. En geef dat we het allemaal verstaan, wie we ook zijn en wat we tot nog toe met uw roepstemmen gedaan hebben. Maar dat we er vanavond toch eens een keer niet langer onderuit kunnen. en niet langer een excuus hebben om in ons koopmanschap of in onze akker of in onze andere bezigheden ons te laten opnemen en meevoeren, terwijl onze ziel, onze arme ziel, schade leidt en terwijl we uw roepstemmen maar naast ons neerleggen. Heere, bekeer ons van onze ongehoorzaamheid en win ons in. O ja, zeker, u moet er aan te pas komen, we weten het. Maar u wilt dat ook nog een keer doen. Als u zegt, alle dingen zijn gereed, dan ligt daar ook in opgesloten het werk van de Heilige Geest dat u doen wilt. Als we er maar eens een keer om verlegen zouden zijn. Al wat u ontbreekt, en we zongen het toch ook nog zojuist. Schenk ik zo het smeekt. Mild en overvloedig. Heere, mag er dan een volk zijn. En sla niemand over die het smeekt. En die het zo in de weg van het gebed ontvangt. En verheerlijk uw genade, o God. Want dat doet u toch zo graag. En het is u toch aangenaam dat degenen die geroepen zijn ook waarlijk komen. Heilig uw woord aan onze harten, Heere. En laat het vruchten mogen dragen. Om Jezus wil. Heere, wij vragen u om uw zegen over alle dingen die we in deze week ons voornamen te doen. We denken naar het bruidspaar dat in deze week in het huwelijk zal treden. En als uw zegen erover gevraagd wordt, Heere, wilt u daar dan ook bijzonder bij zijn en heel deze dag tot een gezegende doen zijn. En neem gij ons in alle dingen voor uw rekening. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 25, het zesde vers, wie heeft lust de Heere te vrezen? Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.